met als onderdeel communistische mythe. Opstand versus revolutie. Wat is daar tussen eigenlijk het verschil? In beide gevallen gaat het immers om een poging tot omwenteling van de bestaande machtsverhoudingen. De grens is niet altijd te trekken. In opstand zit meer het element van massaliteit, en dat wordt in de traditionele calvinistische geschiedschrijving dan ook sterk voor de Nederlandse gesuggereerd. Het volk stond op tegen die boze katholieke koning die de protestantse natie met kettervervolging nevelde. Een romantisch geschiedbeeld van nationale eendracht dat nu wel als achterhaald kan worden beschouwd. Omdat er ook heel veel Nederlanders waren die juist niet tegen de koning opstonden. Mede als gevolg daarvan duurde de 80-jarige oorlog ook 80 jaar en droeg hij tevens het karakter van een burgeroorlog. Revoluties worden eerder dan een opstand met een bepaalde volksgroep dan met een heel volk geassocieerd. Ook al spreken we van 1989 als een revolutionair revolutiejaar waarin aan de val van een aantal Oost-Europese dictaturen toch echt demonstraties met honderdduizenden deelnemers te pas kwamen. En daarin speelde natuurlijk de dynamiek een belangrijke rol. Wordt de groep bovendien te klein, dan neigen we ertoe om van een staatsgreep te spreken, zoals nu regelmatig bij de Oktoberrevolutie gebeurt. Die was minder massaal en spontaan. Dat laatste is ook niet onbelangrijk element dan de communistische mythe wil. Ook hier is de overgang vloeiend. Het revolutionaire aspect was overigens ook aan de opstand minder vreemd. Of moeten we soms spreken van een revolutionaire aspect? Een fel punt van discussie tussen het gelovige en het wereldse kamp der historici vormde vanouds de hoofdoorzaak. Ging het wel om de religie of ging het wel om de vrijheid? Was de opstand het antwoord op Granvelles bloedraad of op Alva's tiende penning? Het was een antwoord op beide. Alleen uiteraard niet voor iedere betrokkenen in even grote mate. Daarbij is er, wat de latere receptie hiervan betrof, sprake van een pikante tegenstelling. In het calvinistische verzet tegen de katholieke kerk in de 16e eeuw school een revolutionair trek. Maar dat was iets waarvan hun ideologisch nazaten in de 19e eeuw, namelijk de antirevolutionaire partij, uit de grond stampten, beslist geen weet van wilde hebben. Omgekeerd droeg juist het wereldse verzet tegen de krachtige moderne staat die Philips II wilde bouwen een reactionair karakter, vanwege het daaraan ten grondslag liggende vasthouden aan middeleeuws particularisme, terwijl de 19e eeuwse erfgenaar daarvan zich juist graag beriepen op het gedachtegoed van de verlichting die de Franse revolutie had gebaard.
Me konai fesi masra. Because me love you. Mi chadis giu masra. Because me love you. Mi no mahore moro in mi futaigu fa mi love you masra. And this is despesru to giu masra. Me kumbakana you fesi, me kar you neng masra. Furu lesi mi bengong kaba, bano despesru tu. Mi no kong fu aksi you blessi, mam kong fu taigi you dis masra. Mi wan fu taigi you, mi love you. Me kumbaka. Me car you neng masra, furu lesi mi bengong kaba, mano despesru tu. Mi no kong fu aksi you blessi, mam kong fu taigi you dis masra. Mi wan fu taigi you, mi love you. Me kumbakana you fesi, you been one year evu. Dem blessi dim beng aksi you, again and again. Mami no man fu hori sini mi, mi wan fu taigi you dis masna. Again me
We zijn beland bij het onderdeel kinderverhaal. Aandacht voor de jongeren onder ons. Een drietal verhaaltjes met als titel Kindergebeden. Matteüs 11, vers 25 luidt: Ik dank u, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor me wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan de kinderkens geopenbaard. Het eerste verhaal. Er is geen ontkoming. Een predikant hield eens een boetepreek over zonde en hel. Eén ding is zeker, zei hij. Iedere man, vrouw en kind in deze gemeente zal op zekere dag sterven. Er is geen ontkomen aan. Een jongen op de eerste rij begon te grinniken. Iedereen in deze gemeente, herhaalde de predikant, zal sterven. De jongen bleef grinniken. Verbaasd vroeg de predikant hem: Waarom lach je? De jongen antwoordde: Ik kom namelijk niet uit deze gemeente. En wij krijgen nu als opvolgverhaal voor de chantage tegenover vergeving. Robert, die 8 jaar was, gooide een steen en doodde daarmee toevallig een gans. Geschrokken van de gevolgen van zijn roekeloosheid, begroef hij de vogel. Hij dacht dat zijn moeder die niet zou missen, omdat ze heel veel ganzen had. Die avond chanteerde zijn zus Gerda hem: Vanavond moet jij de afwas doen, anders zal ik moeder vertellen wat jij gedaan hebt. Robert deed de afwas. Maar toen ze hem de volgende dag weer probeerde te chanteren, antwoordde hij: Nee, vandaag doe jij de afwas. Namelijk, ik heb moeder alles verteld en zij heeft het mij vergeven. Het slot van de verhaaltjes, een drietal voor de jongeren, luidt als volgt: Zo als ik ben. Een kleine jongen werd vroeg naar bed gestuurd omdat hij stout was geweest. Kort daarna verscheen hij weer in de woonkamer. Ik heb nagedacht over wat ik deed, vertelde hij zijn moeder. En ik heb ook gebeden. Dat is fijn dat je de hemelse vader vroeg om je lief te maken. O nee, zei de jongen. Ik zei iets anders. Ik vroeg hem om ervoor te zorgen dat mijn moeder mij verdraagt zoals ik ben.
Dat iemand anders... mens geschapen. Bijzonder en heel speciaal. Met een uniek karakter. En zo verschillen we
van de kinderen, van de jongeren, zou je moeten zeggen, gaan we naar de ouderen. Ouderen onder voet in plaats van zelfredzaamheid, zoals men dat de laatste tijd accentueerde. Ondervoede ouderen krijgen vaak niet de hulp die ze nodig hebben, meldde een tv-programma. Journalisten van KRO en NCRV ondervroegen 700 wijkverpleegkundigen. Die raken meer en meer de weg kwijt in het bureaucratisch doolhof van de marktwerking en de zorgdecentralisatie. Oud worden in je omgeving, zo lang mogelijk zelfredzaam met goede zorg aan huis. Daarvan droomde de politiek jarenlang. Maar tussen droom en werkelijkheid staan wetten. Thuiswonende ouderen zijn vaak kwetsbaar, bijvoorbeeld vanwege dementie. Ze hebben minder honger of dorst, vergeten te eten en te drinken. Naar schatting, 1 op 3 ouderen met thuiszorg lijdt aan ondervoeding. Het is vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is voor ondersteuning, dankzij de doorgeschoten bureaucratisering van de zorg. Wij gaan nu over tot het volgende verhaal. Namelijk opstand, maar nu zich voltrekkend in Suriname. Het is een verhaal van de hand van Cynthia McLeod. En wie is Cynthia McLeod? Voor zij die dat nog niet weten, het volgende. Ze is geboren in 1936, lerares Nederlands. Zij was de dochter... Zij is de dochter van de laatste gouverneur van Suriname, die later de eerste president van de Republiek werd, namelijk dokter Johan Ferrier. Ze debuteerde met een historische roman, Hoe duur was de suiker, wat een eclatant succes werd. Een ander bekend succeswerk van haar is Elisabeth Samson. En nu luisteren we naar het verhaal van Cynthia McLeod, dat als titel heeft Opstand op Marienburg. Directeur is vermoord. In 1902 kwamen contractarbeiders op een suikerfabriek in Suriname in opstand. De Nederlandse handelmaatschappij kocht omstreeks 1880 in Suriname een zestal door afschaffing van de slavernij verlaten plantages. Er kwam een suikeronderneming waarbij de fabriek op de voormalige plantage Marienburg werd geïnstalleerd en de overige plantages suikerrietvelden werden. De ervaren Schot James Mavor werd de directeur. Het veldwerk werd gedaan door contractarbeiders die vanaf 1873 tot 1917 uit Brits-Indië, het huidige India dus, kwamen. En vanaf 1890 ook van Java, wat nu algemeen bekend staat als Indonesië. De onderneming produceerde voor de wereldmarkt en was na het gouvernementslands grootste werkgevers. Arbeiders en zeker contractarbeiders waren rechteloos in die tijd. Met regelmaat kwam dan ook van het hoofdkantoor van de NHM, wat staat dus voor Nederlands Handelmaatschappij, in Amsterdam een telegram met de tekst: wereldprijs van suiker is verlaagd, verlaag dus ook de lonen. Het arbeidsloon was in de eerste helft van 1902 al tweemaal verlaagd en op 29 juli kwam er weer zo'n telegram. De veldarbeiders weigerden te werken voor dat verlaagde bedrag en bedreigden de opzichter die angstig zijn kantoor opzocht. Directeur Mever ging zelf te paard naar de velden waar hij de arbeiders gebood om te werken. Die weigerden halsstarrig en kwamen zo dreigend op de directeur af dat hij vluchtte naar de fabriek, gevolgd door de woedende menigte veldarbeiders. In de fabriek haastte het personeel zich naar de bovenverdieping toen ze de directeur zagen aankomen, gevolgd door opstandige menigte. De arbeiders stonden schreeuwend en scheldend buiten. Om te voorkomen dat ze de boel zouden stuk slaan, ging Mever naar buiten. Hij werd gegrepen, kreeg van alle kanten houwer en stokslagen en was een kwartier later dood door 47 kap- en steekwonden. De woedende menigte bekogelde schreeuwend alle strafhuizen met stenen en flessen. aan de overkant van de rivier was politiepost Fredersdorp. Vandaar ging een bericht naar Paramaribo. Opstand op Marienburg. Directeur is vermoord. Nog diezelfde avond kwamen te Marienburg vele hoogwaardigheidsbekleders, 125 militairen en 35 politiemannen aan. Ze arresteerden de volgende ochtend meer dan 100 man, onder wie vele onschuldigen. Aan de anderen werd bevolen aan het werk te gaan. Die weigerden echter en eisten de arrestanten terug. De militairen kregen bevel te schieten, met als gevolg 18 doden en meer dan 40 gewonden. De lijken werden niet aan de families afgestaan, maar in een massagraaf gegooid en overdekt met ongebluste kalk. Dit werd door de Marienburgs bevolking gezien als het oproepen van een vloek. Bijgeloof of niet? De twee volgende directeuren kwamen om bij heel bizarre ongelukken. De een kwam onder de trein en de ander maakte een dodelijke vallen. Het bedrijf, inclusief een schuld van 6 miljoen, werd in 1973 door de staat Suriname voor een symbolisch bedrag van 1 gulden overgenomen. Marienburg is in de jaren 80 ten onder gegaan en het massagraf is nooit gevonden.
Fuhori, horido.
Ja, dames en heren, luisteraars, jongens en meisjes. Je zal denken, nou eens door solo aan één stuk door te praten met enkele onderbrekingen, zal je toch weer een dorstige keel krijgen. En wij zorgen uiteraard voor onderhoud van de stembanden. Ik heb hier dus een artikeltje met als titel: je moet 2 liter water per dag drinken. En bovenaan staat, met uitroepteken, nonsens. De hele dag door water drinken, minstens 8 glazen per dag, omdat je als je dorst hebt eigenlijk al uitgedroogd bent? Nonsens, zegt osteopaat Thomas Davé. Het is juist belangrijk om te luisteren naar je dorstgevoel. Volgens hem raakt ons lichaam compleet in de stress door het constant drinken van water. Davé verwijst naar het onderzoek van de Zuid-Afrikaanse emeritus hoogleraar sportgeneeskunde Tim Noakes, die een wetenschappelijk onderbouwing zocht voor het drinken van 2 liter water per dag, maar deze nergens kon vinden. Davé pleit ervoor dat men alleen nog drinkt bij dorst. Dat kan betekenen dat je de ene dag wel 3 liter drinkt en de andere dag bijna niets. De overbelasting, de hele dag door water drinken kan volgens de osteopaat zorgen voor overbelasting van de maag. Ook verstoor je daarmee de natuurlijke vocht- en mineralenbalans, wat leidt tot veel urineren, 's nachts plassen of zelfs misselijkheid.
Hey, I'm turning on to, hey, I hope I'm
Ja, dames en heren luisteraars, wij gaan nu over tot een minder prettig onderdeel bij dit programma, maar toch een wezenlijk bestaan van ons zijn hier op aarde, namelijk het memoreren van overledenen. En wij gaan bij deze via een melodie, een stichtelijke melodie uiteraard, gedenken, en dat draaien we af voor de familie Bolle die bij een tragisch gebeurtenis om het leven gekomen is.
Teki brudu, teki matra,
teki alavasimi,
teki alavasimi,
ya soan soan,
soan lobi,
soan lobi,
mino sabi, pemi sago suku.
Sukufeniem,
soalodi,
mino sabi,
emisago feniem.
Vedan zondar feti hesi,
vedan zondar
feti hesi,
feti hesi.
Foi no molasi tem,
foi no.
Moi condre
foi o quisi da moi condre
Jesus wanigi
Jesus wanigi
ma soan
soan lobi
mino sabi
permisa
Suku peniem,
soalobi, minosabi, emisago peniem.
Ja, bradangas, dames en heren, jongens en meisjes, wij schakelen nu over naar een iets vrolijker onderdeel van ons programma, namelijk het afdraaien van een muziekdeuntje voor herstellenden. In dit geval denken wij dus aan Roy Linger en zijn vrouw Cleone Linger. Roosendaal, die momenteel vertoeven in Suriname. En dat Roy mag genieten van zijn herstelprogramma. Wij luisteren nu naar het muzikaal deuntje.
Vandaag bij het meer.
Bij het meer.
Simon Petrus was druk in de weer.
In de weer.
En hij gooide zijn net in het water.
toen klonk de stem van de Heer.
Van de Heer, kan je meer, kan je meer. Als Jezus je roept, kan je meer, kan je meer.
Een man langs de kant,
langs de kant.
Van het geld had hij heel veel verstand,
veel verstand.
Het was Levi, het tolambtenaartje. Hij zweeg toen de Heer langs hem kwam.
Langs hem kwam, ga je mee.
Was ook niet zo vroom,
niet zo vroom.
Wel nieuwsgierig en klom in een boom,
in een boom.
Maar de Heer keek naar boven en zeide: moet zijn in het huis waar je woont.
Waar je woont, kan je mee.
Met het zwaard,
met het zwaard.
Vervolgde de Heer op zijn paard,
op zijn paard.
Maar de Heer keerde om en verweet hem: waarom wilt gij mij niet verstaan?
Niet verstaan, ga je mee.
Eenmaal in de vrolijke stemming gebracht zijn door onze DJ Elgin, schakelen we automatisch over naar de jarigen. En dan hebben wij het over Lilian Macnach, 63 jaar, Daryl Macnach, 44 jaar, Gonda Leter. Daar is de leeftijdvermelding niet bij. Lensja 1, 52 jaar. En wij wensen al deze jarigen een bijzonder fijn moment in hun overgang naar een nieuwe tijdperk.
Oh,
Ja, rest ons om nog te zeggen dat morgen, zondag 14 oktober, daar kerkdienst is. Wie Egitertje voorganger zal zijn, dominee Lindner. Na de gewone dienst zal er een pauze zijn om even op adem te komen. Vervolgens vindt dan de avondmaalbediening plaats. En allen die op bijzondere wijze hun belijdenis afgelegd hebben en anderen soortgenoten zijn bij deze dus op de hoogte gesteld om deel te kunnen nemen aan de bijzondere dis. En vragen wij bij deze nogmaals aan onze bijzondere technicus om ons nu muzikaal uit te begeleiden met een of twee muzikale onderbouwing. lijst in gebruik om u te groeten en zeggen tot de volgende keer via Elgin en de Bavaria. Nogmaals bedankt voor uw aandacht.
Sabali bacana.